Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar Pater Jan Meeuws in deze catechese over het derde blijde mysterie, de geboorte van onze Heer Jezus Christus.
Zusters en broeders, hartelijk welkom in deze uitzending waar we het gaan hebben over het derde blijde geheim. De geboorte van Jezus. Ik wil graag met u bidden tot de Heilige Geest, want als Hij ons verlicht, dan is het meer dan woorden, dan is het meer dan een gedachtenspel, maar dan komt het van God zelf, wat er in ons hart, in onze ziel gebeurt, terwijl we dit mysterie nu in deze catechese overwegen, en ook vooral als we dat gaan doen tijdens het Rozenkransgebed. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, en ontsteken aan het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen, en gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden, door Christus onze Heer. Amen. Verheug u, Maria, begenadigde, die hem ter wereld brengt, door wie de wereld geworden is. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de goddelijke vrucht van uw onbevlekt hart en uw heilig lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zusters en broeders, Jezus wordt geboren. En het heeft heel wat met zich meegebracht. Jozef en Maria wisten door de engel en de genade die ze van God kregen, dat het kind dat Maria droeg, dat dat Jezus was, de naam door God zelf uitgekozen en die zij hem mochten geven. En ik vind het zo ongelooflijk hoe dat God gebruik kan maken van welke mens dan ook, zelfs van een heidense keizer die in zijn hoogmoed precies wilde weten hoe een volk woonde in zijn land en een volkstelling had georganiseerd. En God maakte handig gebruik van, want ieder moest naar zijn vaderstad gaan. En de vaderstad van Jozef was Bethlehem, de koningsstad, de stad van David. En eeuwen geleden had God al laten voorspellen door een van zijn profeten, en gij Bethlehem, gij zijt volstrekt niet de kleinste onder de steden van Juda, want uit u zal ik toen opstaan een redder. Jozef en Maria horen dat de keizer wil dat ze naar die vaderstad gaan en ze gaan op reis. Maar ze zijn met hun drieën, Maria en Jozef, en het kind in Maria's schoot. Overdrijf ik als ik zeg dat die reis naar Bethlehem niet zomaar een reis was, maar misschien wel een soort bedevaart, of iets van een processie heeft, want Maria draagt de Allerheiligste. En Maria en Jozef zijn in staat door de genade en de boodschap van de engel die Allerheiligste bij de naam te noemen. Jezus, mijn Jezus, onze Jezus. Alleen met Gods licht kunnen we ons voorstellen hoe die lange reis van Nazareth naar Bethlehem voor hun iets heel bijzonders is geweest. Met daarbij nog de lasten van elke nacht overnachten op een goed plekje enzovoort. Maar wat ze in hun hart en hun ziel beleven. Jezus. Onze Jezus. En ze gaan naar Bethlehem. En Jozef klopt op allerlei deuren. Maar het is daar zo druk vanwege de volkstelling dat alles vol zit. En dan moeten we ons voorstellen, een herberg. En ik heb dat ooit gezien op de Heilig Landstichting in Nijmegen, waar ik rondleiding gaf. Een herberg is eigenlijk een vierkante ruimte, een binnenplaats, waar rond dus een gebouw gezet is. Een voorkant is het poortgebouw, met een poort die open en dicht kan voor de veiligheid 's nachts. En de mensen die veel geld hebben, die kunnen een kamertje huren en de anderen slapen gewoon tussen de dieren. Kamelen of ezels. Ja, en dat was nog geen plek om een kind geboren te laten worden. Het was toch veel te druk en ja, er was geen plaats. En op een wonderlijke manier worden Jozef en Maria geleid of geholpen, wie weet door wie, maar in ieder geval had God het zo voorzien, naar een stal. Waar de herders schuilden met hun kudde als het slecht weer was of zoiets. En het ontroerende is dat God de Zoon, als hij nog in de hemel is, bij de Vader en de Heilige Geest weet wie zijn moeder zal zijn. En ook weet dat hij in de grootste armoede geboren zal worden. Want hij komt voor de armsten, voor de zondaars, voor de mensen die zich geen raad weten. En hij wil één van hen zijn. Hij wordt geboren in een stal. En het mooie is ook, die geboorte is niet geweest zoals de uwe en de mijne. Maria was zonder zonde. En ik heb wel eens gelezen, en voor mezelf kan ik het me ook wel zo voorstellen, dat als dat moment gaat komen van de geboorte, dat Maria in extase raakt en omgeven wordt door Gods licht. Dat de Zoon ineens in haar armen ligt. En hoe ze hem toelacht, glimlacht. En hoe Jozef de eerste keer dit kindje mag zien dat God is. En Maria wikkelt het in doeken en legt het in een kribbe, een voederbak. Een tijdje geleden, wat jaren geleden, mocht ik me ineens er bewust van worden dat het niet zomaar is dat hij in een voederbak gelegd wordt. Er was niks anders, maar het heeft ook een betekenis. Want Jezus zegt van zichzelf later, ik ben het voedsel, het levende brood uit de hemel. En daarom wordt hij in een voederbak gelegd. En in het woordje Bethlehem zit het woordje brood. Plaats van brood, huis van brood, stad van brood. Waar het brood uit de hemel is neergedaald. En ik vind dat zo wondermooi. Maria wikkelt hem in doeken die ons zal bekleden met zijn heerlijkheid en zijn liefde. Maria voedt hem die u en mijn voedsel is in de Eucharistie. Maria draagt hem in haar armen en ook Sint Jozef bepaalde momenten die ons draagt in zijn goddelijke voorzienigheid, in zijn liefde. Zoals de goede herder die een schaapje dat niet meer verder kan op zijn schouders neemt en draagt. Maria plaatst hem in de armzalige kribbe die voor u en voor mij een plaats heeft in de hemel. Dat heeft Jezus gezegd bij het laatste avondmaal. Ik ga een plaats voor u bereiden en kom ik terug om u bij mij op te nemen. Want ik wil dat gij zult zijn waar ik ben. Maar eerst laat hij zichzelf plaatsen door zijn moeder in die kribbe. En hij ontvangt de liefde van Jozef en Maria. Hij die zelf de grootste liefde heeft voor hen beiden en voor u en voor mij. Kerstmis is zo geweldig. Het woordje kerst, mis, bestaat uit twee woorden. Kerst is een oud woord voor Christus. En mis verwijst naar de heilige mis die opgedragen wordt met kerstmis omwille van zijn geboorte. En ik vind dat zo jammer. En ik denk dat er bij u ook heel wat mensen zijn. Dat die goede kerstman die er overal rondloopt in onze winkelstraten en weet ik waar allemaal. Ik heb zelfs ooit op een kerktoren een grote kerstman zien hangen. Dat die de fantasie op hol brengt van de kinderen en anderen en dat ze helemaal de kern vergeten zijn. Iets wat veel mooier is dan het mooiste kerstsprookje. Kerstmis. Gods zoon is een kindje geworden. En God kiest heel bijzondere mensen uit om dit te mogen meemaken, meebeleven. Een engel gaf de blijde boodschap aan Maria. Een engel gaf de boodschap aan Sint Jozef, vrees niet uw vrouw tot u te nemen. Het engel Gabriel gaf ook de boodschap aan de priester Zacharias in de tempel. En het is weer een engel die in de kerstnacht Gods boodschap geeft, het woord van God dus, toevertrouwd aan arme herders. En hoe arm ze ook zijn, hoe geminacht ook door sommigen omdat ze de geur hadden van hun schapen, ze stonken een beetje, weet ik wat allemaal, zij zijn de eerste uitverkorenen die het kind mogen zien, die Jezus mogen ervaren. Ik vind God zo heerlijk, zo ontwapenend in zijn liefde, dat hij voorrang geeft aan de kleine, hij die zelf een kleine is willen worden, in een stal, de kleinste van allen, een kwetsbaar baby, die uiteindelijk ook naar Egypte gebracht moet worden in veiligheid als Herodes het kind wil doden. Laten we God loven en danken dat hij zelf zo klein heeft willen worden, dat de kleinste, de armste, zich bij Jezus thuis konden voelen. En we luisteren daarvoor naar een Magnificat, waarin we zeggen, God, wat is dat magnifiek, dat u zo klein en arm hebt willen worden, om ons bestaan te delen en ons op te nemen in uw goddelijk leven.
Oh.
wat moet Maria's stem heerlijk geklonken hebben als zij haar Magnificat zingt. Deze uitvoering is volgens de muziek van Marie-Jeanne Burin, met die prachtige tekst: voor God is het mooiste niet mooi genoeg. Hij verdient het mooiste, die ons het mooiste gegeven heeft, zijn eigen zoon. En de moeder van die zoon is ook u en mijn moeder. Jezus, geboren in een arme stal te Bethlehem. Hij kiest voor de armoede. En daarin leeft hij voor, ook later als hij volwassen is, wat hij zegt in de zaligsprekingen: zalig de armen van geest, want hun behoort het rijk der hemelen. Arm van geest zijn, dat betekent dat je niets wilt hebben wat je verlangen naar God in de weg staat, dat je Gods zegeningen wil, wat God heeft voorzien, wat God vanuit zijn liefde met je wil delen. En dan kijk ik terug naar die arme herders, die daar ineens een engel zien. Dat hadden ze nooit gezien. En die engel spreekt: vrees niet, heden is u een redder geboren. Ik verkondig u een blijde boodschap. U zult een kindje vinden in doeken gewikkeld. U zult het vinden. En ze gaan. Ze vinden het. En ze brengen het hun hulde. Die armen van geest, die kleinen, die gehuurd werden om voor de schapen te passen en de dieren te letten van de rijke mensen die dat zelf niet deden, die konden iemand verhuren. En deze armen zijn de eerste die Jezus mogen zien. En het schijnt volgens bepaalde overlevering dat bepaalde van die herders naderhand leerlingen van Jezus geworden zijn als hij zijn openbaar leven begint. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ook al vinden we dat niet direct terug in de Bijbel, maar als je zoiets hebt meegemaakt met Kerstmis als herder, dat vergeet je nooit meer. Want er staat bij, Lucas schrijft dat bij het Kerstevangelie, dat ze het overal rond vertellen. Ze zijn de eerste predikanten van Kerstmis, de herders. Die konden misschien niet eens lezen of schrijven, bij wijze van spreken, maar zij verkondigen het Kerstevangelie. Ze vertellen het overal rond. Maar ze vertellen ook aan Maria en Jozef wat de engelen gezegd had. En hoe die engelen gezongen hebben. En dan staat er voor de eerste keer, maar niet voor de laatste keer bij Lucas: en zijn moeder bewaarde dit alles in haar hart en overwoog het bij zichzelf. Juist omdat Maria alles in haar hart bewaarde, hield Kerstmis nooit meer op. Het gebeuren, het historisch gebeuren, de feiten of hoe je het wil noemen, die gaan voorbij, maar in Maria's hart leeft het verder. En daar ligt ook alweer een geheim wat de rozenkransmysteries kan verduidelijken. Zoals Maria dat kerstgebeuren, wat de herders vertellen, in haar hart bewaart, nu nog. Zo kunnen wij in ons hart bewaren wat de Heilige Geest ons laat beleven als we hem gevraagd hebben ons te bezielen bij elk rozenkransmysterie. En dan kan het zijn dat terwijl je tientje bidt, dat in ons hart zo die vreugde komt die de herders hebben. Wat moeten zij genoten hebben? Zij die in weer en wind leefden buiten op de plaats die nu nog bij Bethlehem het herdersveld heet. Ze hebben het nooit meer vergeten. En de beleving van het kerstmysterie kan bezield door de Heilige Geest en wat Maria met ons deelt als we daaraan toe zijn vanuit haar onbevlekt hart, wat ze daar bewaart, voor ons ook een belevenis worden. Heel het jaar door, natuurlijk bijzonder op Kerstmis, maar ook om het even, welk moment en waar we ook zijn in de diepste ellende, kan ineens dat licht van Kerstmis wakker worden in ons. En Maria kan ons de genade geven, alsof ze dat kind Jezus even in ons hart legt. Want het is een ontmoeting. Het is niet alleen maar een nadenken over wat er gebeurd is. De Heilige Geest kan het ons doen beleven zoals de kerk in de liturgie dat ook beleeft. Heden is onze redder geboren, bidden we in het brevier. Heden, het wordt nu door de Heilige Geest. Het overkomt ons wat Maria en Jozef beleven in de stal, wat de engelen beleven die Jezus lofzingen en God verheerlijken met een Gloria-lied. Het overkomt ons wat de herders zo enthousiast maakte dat ze het overal rond vertelden en de eerste predikanten worden van de kerstnacht als de Heilige Geest ons bezielt en we van Maria ontvangen wat ze ons reeds kan toevertrouwen over Kerstmis. Het overkomt ons wat ook de wijs uit het oosten overkomt, want ook dat hoort bij Kerstmis. Zij zien een ster, een wonderlijke ster. Het is niet zomaar astrologie, want anders hadden die reis niet gemaakt. Zij waren zuiver van hart. God kon door die ster die hij liet verschijnen aan het firmament iets wakker roepen in deze wijzen, daarom zijn het ook wijzen, koninklijke wijzen, koninklijken in wijsheid, in een ontvankelijkheid, in het doorzien van dat dit een teken van God was. En ze gaan op reis, een hele lange reis, want als we dan zien dat koning Herodes de kinderen laat doden tot 2-3 jaar, overeenkomstig het verschijnen van de ster, dan moeten ze toch wel een hele tijd gereisd hebben, als hij dat als conclusie trekt vanuit het verhaal wat de koningen of wijzen hem toevertrouwen in Jeruzalem. En de wijzen komen. En ze gaan natuurlijk zoeken, als ze daar in de buurt komen, bij het paleis van de koning, dat is het meest voor de hand liggende. Maar de koning weet niks. En één van de personen die er is, die dan de Bijbel ook lijkt te kennen, die zegt, ja, maar dan staat iets in de schriften, gij Bethlehem, zij niet de kleinste onder de steden van Juda, want uit u zal ik doen opstaan een redder. Dan zegt de koning tegen de andere koningen of wijzen, ga hem zoeken en kom het mij vertellen dat ook ik hem kan aanbidden. En dat zegt hij met zijn grote schijnheiligheid, want hij was iets anders van plan. Maar de wijzen gaan en ze vinden dat kind. En ze zijn nu vervuld door het woord van God van de profetie. En daardoor voorbereid om dit kind te beminnen, te aanbidden en de hulde te brengen die het verdient als kind van God. Zodat ook Maria's bruid van de geest meegeniet. Als ze de invloed ziet van Gods genade in deze koninklijke wijzen. En ze geven die wonderlijke geschenken goud. Want dat kindje is een koningskind. Wie ook. Want dat kindje is Gods kind en mirre, want dit kind zal ook lijden. Dit is zo mooi, die wijzen geloven, ze beleven dat, ze drukken dat uit in de moeite die ze doen om die hele, hele lange reis te maken. En dan die kostbare geschenken, waarin heel hun liefde ligt, hun eerbied, hun respect, hun ontzag voor dit kind, van wie ze het grote teken gezien hebben aan de hemel en door Gods genade het hebben begrepen waarvoor het ook bedoeld was. Er is een nieuwe koning geboren, een heel bijzondere koning. En ze zien hem. En God, in al zijn wijsheid, zorgt er ook voor dat ze niet meer teruggaan naar Herodes. Een engel zegt tegen hen dat ze langs een andere weg moeten gaan, maar niet naar Herodes, want het kind zoekt hij te doden. En ze gehoorzamen aan het woord van God. Met welke vreugde moeten die wijzen teruggekeerd zijn naar huis? Hoe moet hun leven beïnvloed en veranderd zijn door deze godsontmoeting in een klein kind, waarin ze door de genade een koningskind hebben erkend, een godskind, maar ook iemand die op een ongelooflijke manier iets in de wereld teweeg zou brengen, waardoor wat God zich had gedroomd weer mogelijk zou worden voor mensen van goede wil. En dan keren ze naar huis. Ze gaan op reis. Terug naar hun hoor, naar hun huis. Maar als nieuwe mensen. In die zin zou je zelfs een symbolische betekenis kunnen geven aan wat Matthäus schrijft. Langs een andere weg gingen ze naar huis. Anders dan ze gekomen waren, gingen ze naar huis. Want een ontmoeting met Gods Zoon, met dit koningskind, en met die wonderlijke moeder Maria en die heilige Jozef, dat laat sporen achter in een mens, zoals bij de herders die het overal rond verteld hebben. En wat hebben die wijzen met de rest van hun leven gedaan daardoor? Maar wat gaan wij ermee doen met Kerstmis? Als we dat beleven in het Rozenkransmysterie of op 25 december. De kerk heeft ons de pap in de mond door de prachtige liturgie. Er zijn zelfs 3 verschillende misliturgieën op Kerstmis voorzien, met aparte gezangen en lezingen en gebeden. De prachtige privatie, het brevierengebed. Mag God van ons ook verwachten wat de herders hebben gedaan en de wijzen, dat we Jezus hulde brengen in ons in onze tijd, in dit jaar dat we nu leven, dat we dankbaar zijn. Dat we Kerstmis kunnen vieren met heel de kerk op 25 december, maar ook telkens als wij de derde blijde geheim overwegen, want de Heilige Geest kan het maken als iets wat nu gebeurt.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese die ons gegeven werd door pater Jan Meus en waar we samen met hem stilstonden bij het derde blijde mysterie, de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Een volgende keer staan we opnieuw met pater Jan Meus stil bij de mysteries van de Rozenkrans. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.